Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere Heere, die de hemel en de aarde uit niet geschapen heeft, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht, ja tot in der eeuwigheid, die nooit laat varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Vervolgen wij deze dienst met Psalm 72, het derde vers. Zij zullen u eerbiedig vrezen, zolang er zon of maan bij het nageslacht ten licht zal wezen en op en ondergaan. En wat er verder volgt in het derde vers van Psalm 72. De schriftlezing voor deze middag is iets afwijkend van wat ik had opgegeven. Deuteronomium 6, vers 4 tot en met 9. En daarna Jeremia 31, vers 31 tot en met 37. Dus allereerst Deuteronomium 6, vers 4 tot en met 9. En daarna Jeremia 31, het 31ste tot en met het 37ste vers. Maar vooraf doen we in gemeenschap met de kerk van alle tijden en plaatsen belijdenis van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van het apostolicum.
En een ieder spreken in zijn of haar hart aldus. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren naar de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. De eerste schriftlezing is Deuteronomium 6, vanaf het vierde vers. Hoor, Israël, de Heere onze God is een enig Heere. Zo zult gij de Heere uw God liefhebben met uw ganse hart en met uw ganse ziel en met al uw vermogen. En deze woorden die ik u heden gebied, zullen in uw hart zijn. En gij zult ze uw kinderen inscherpen en daarvan spreken, als gij in uw huis zit en als gij op de weg gaat en als gij nederligt en als gij opstaat. Ook zult gij ze tot een teken binden op uw hand, en ze zullen u tot voorhoofdspanselen zijn tussen uw ogen. En gij zult ze op de posten van uw huis en aan uw poorten schrijven. En dan vervolgen wij in Jeremia 31, te beginnen bij vers 31. Zie, de dagen komen, spreekt de Heere, dat ik met het huis van Israël en met het huis van Juda een nieuw verbond zal maken. Niet naar het verbond dat ik met hun vaderen gemaakt heb, ten dagen als ik hun hand aangreep om hen uit Egypteland uit te voeren, welk mijn verbond zij vernietigd hebben, hoewel ik hen getrouwd had, spreekt de Heere. Maar dit is het verbond dat ik na die dagen met het huis Israëls maken zal, spreekt de Heere. Ik zal mijn wet in hun binnenste geven en zal die in hun hart schrijven. En ik zal hun tot een God zijn en ze zullen mij tot een volk zijn. En ze zullen niet meer een iegelijk zijn naaste en een iegelijk zijn broeder leren, zeggende, kent de Heere, want ze zullen mij allen kennen. Van hun kleinste af tot hun grootste toe, spreekt de Heere, want ik zal hun ongerechtigheid vergeven en hun zonde niet meer gedenken. Zo zegt de Heere, die de zon ten licht geeft des daags, de ordeningen der maan en der sterren ten licht des nachts, die de zee klieft, dat haar golven bruisen, Heere der Heerscharen is zijn naam. Indien deze ordeningen van voor mijn aangezicht zullen wijken, spreekt de Heere, zo zal ook het zaad Israëls ophouden, dat het geen volk zij voor mijn aangezicht al de dagen. Zo zegt de Heere, indien de hemelen daarboven gemeten en de fundamenten der aarde beneden doorgrond kunnen worden, zo zal ik ook het ganse zaad Israëls verwerpen om alles wat zij gedaan hebben, spreekt de Heere. Tot zover de schriftlezing.
Tekst voor de prediking vindt u in de eerste schriftlezing, Deuteronomium 6, vers 4 tot en met 7 en vers 9. Deuteronomium 6, vers 4 tot en met 7 en vers 9. Daar lezen we Gods woord en de tekst voor deze doopdienst. Hoor, Israël, de Heere onze God is een enig Heere. Zo zult gij de Heere uw God liefhebben met uw ganse hart en met uw ganse ziel en met al uw vermogen. En deze woorden die ik u heden gebied, zullen in uw hart zijn. En gij zult ze uw kinderen inscherpen en daarvan spreken als gij in uw huis zit en als gij op de weg gaat en als gij nederligt en als gij opstaat. En gij zult ze op de posten van uw huis en aan uw poorten schrijven. Tot zover. Voordat wij overgaan tot de bediening van het woord, worden we geroepen om het sacrament van de heilige doop te bedienen aan een van de kinderen der gemeente. En in verband daarmee lezen we het formulier voor de kinderdoop. Het onderwijs van de kerk luidt daar als volgt. De hoofdsom van de leer van de heilige doop is in deze drie stukken begrepen. Eerstelijk dat wij met onze kinderen in zonden ontvangen en geboren en daarom kinderen des torens zijn, zodat wij in het rijk Gods niet kunnen komen tenzij wij van nieuws geboren worden. Dit leert ons de ondergang in of besprenging met het water, waardoor ons de onreinheid onze zielen wordt aangewezen, opdat wij vermaand worden een mishagen aan onszelf te hebben, ons voor God te verootmoedigen en onze reinigmaking en zaligheid buiten onszelf te zoeken. Ten tweede betuigt en verzegelt ons de heilige doop de afwassing der zonden door Jezus Christus. Daarom worden wij gedoopt in de naam Gods des Vaders en des Zoons en des Heilige Geestes. Want als wij gedoopt worden in de naam des Vaders, zo betuigt en verzegelt ons God de Vader dat Hij met ons een eeuwig verbond der genade opricht, ons tot zijn kinderen en erfgenamen aanneemt en daarom van alle goed ons verzorgen en alle kwaad van ons weren of ten onze beste keren wil. En als wij in de naam des Zoons gedoopt worden, zo verzegelt ons de Zoon dat Hij ons wast in zijn bloed van al onze zonden, ons in de gemeenschap zijns doods en zijn er wederopstanding inlijvende, alzo dat wij van onze zonden bevrijd en rechtvaardig voor God gerekend worden. Desgelijks, als wij gedoopt worden in de naam des Heilige Geestes, zo verzekert ons de Heilige Geest door dit heilig sacrament dat Hij in ons wonen en ons tot lidmaten van Christus' heilige wil, ons toe-eigenende hetgeen wij in Christus hebben, namelijk de afwassing onze zonden en de dagelijkse vernieuwing onzes levens, totdat wij eindelijk onder de gemeente der uitverkorenen in het eeuwige leven onbevlekt zullen gesteld worden. Ten derde, overmits in alle verbonden twee delen begrepen zijn, zo worden wij ook weder van God door de doop vermaand en verplicht tot een nieuwe gehoorzaamheid, namelijk dat wij deze enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest, aanhangen, betrouwen en liefhebben van ganser harte, van ganser zielen, van ganser gemoeden en met alle krachten de wereld verlaten, onze oude natuur doden en in een nieuw godzalig leven wandelen. En als wij somtijds uit zwakheid in zonden vallen, zo moeten wij aan Gods genade niet vertwijfelen, nog in de zonde blijven liggen, overmits de doop een zegel en ontwijfelbaar getuigenis is dat wij een eeuwig verbond met God hebben. En hoewel onze kinderen deze dingen niet verstaan, zo mag men ze nochtans daarom van de doop niet uitsluiten, aangezien zij ook zonder hun weten der verdoemenis in Adam deelachtig zijn. En alzo ook weder in Christus tot genade aangenomen worden, gelijk God spreekt tot Abraham, de vader aller gelovigen, en over zulks mede tot ons en onze kinderen zeggende: ik zal mijn verbond oprichten tussen mij en tussen u en tussen uw zaad na u in hun geslachten, tot een eeuwig verbond, om u te zijn tot een God en uw zaad na u. Dit betuigt ook Petrus met deze woorden: want u komt de belofte toe en uw kinderen en allen die daar verre zijn, zovelen als er de Heere onze God toeroepen zal. Daarom heeft God voormaals bevolen hen te besnijden, hetwelk een zegel des verbonds en der gerechtigheid des geloofs was. Gelijk ook Christus hen omhelst, de handen opgelegd en gezegend heeft. Terwijl dan nu de doop in de plaats der besnijdenis gekomen is, zo zal men de kinderen als erfgenamen van het rijk Gods en van zijn verbond dopen. En de ouders zullen gehouden zijn hun kinderen in het opwassen hiervan breder te onderwijzen. Opdat wij dan deze heilige ordening Gods tot zijn eer, tot onze troost en tot stichting der gemeente uitrichten mogen, zo laat ons zijn heilige naam aldus aanroepen. Laat ons bidden. O almachtige, eeuwige God, Gij die naar uw streng oordeel de ongelovige en onboetvaardige wereld met de zondvloed gestraft hebt en de gelovige Noach zijn 8 zielen uit uw grote barmhartigheid behouden en bewaard. Gij die de verstokte farao met al zijn volk in de Rode Zee verdronken hebt en uw volk Israël droogvoets daardoor geleid, door het welk de doop beduid werd. Wij bidden u, bij uw grondeloze barmhartigheid, dat gij dit kind genadiglijk wilt aanzien en door uw Heilige Geest uw Zoon Jezus Christus inlijven, opdat zij met hem in zijn dood begraven worden en met hem mogen opstaan in een nieuw leven, opdat zij haar kruis hem dagelijks navolgende vrolijk dragen mogen, hem aanhangende met waarachtig geloof, vaste hoop en vurige liefde, opdat zij dit leven, het welk toch niet anders is dan een gestadige dood, om uwentwil getroost verlaten en ten laatste dagen voor de rechterstoel van Christus, uw Zoon, zonder verschrikken mogen verschijnen. Door hem, onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u en de Heilige Geest, één enige God, leeft en regeert in eeuwigheid. Amen. Mag ik de doopouders vragen om op te staan? Geliefden in de Heere Christus, gij hebt gehoord dat de doop een ordening Gods is om ons en ons zaad zijn verbond te verzegelen. Daarom moeten wij hem tot dat einde en niet uit gewoonte of bijgelovigheid gebruiken, opdat het dan openbaar worden dat gij al zo gezind zijt, zult ge van uwentwege hierop ongeveinsdelijk antwoorden. Eerstelijk, hoewel onze kinderen in zonden ontvangen en geboren zijn en daarom aan allerhande ellendigheid, ja, aan de verdoemenis zelf onderworpen, of gij niet bekend dat zij in Christus geheiligd zijn en daarom als lidmaten zijner gemeente behoren gedoopt te wezen? Ten andere, of gij de leer die in het Oude en Nieuwe Testament en in de artikelen van het christelijk geloof begrepen is en in de christelijke kerk al hier geleerd wordt, niet bekend de waarachtige en volkomen leer der zaligheid te wezen? Ten derde, of gij niet belooft en voor u neemt, dit kind, als het tot haar verstand zou gekomen zijn, waarvan gij vader en moeder zijt, in de voorzijde leer naar uw vermogen te onderwijzen, te doen en te helpen onderwijzen. Wat is daarop uw antwoord, moeder Hogendoorn? Vader Hogendoorn, wilt u uw vrouw in deze dingen bijstaan?
Ja.
Geliefde doopouders, in deze ogenblikken mogen jullie voor het aangezicht van de Heere staan om jullie meisje ten doop te houden. Dat is een groot voorrecht, dat is ook een grote verantwoordelijkheid. Het is iets wat wij nooit uit gewoonte of uit bijgeloof mogen doen, zo zegt het formulier, maar in een diep besef van wat de dingen van de doop en waar de doop heen wijst betekenen. En ik dacht zo bij het overwegen van de namen van jullie kleine meisje, daar ligt eigenlijk al een boodschap in. Jullie hebben je dochtertje vernoemd, maar jullie hebben haar ook een naam gegeven die verwijst naar de olijfboom, Olivia. En in de achternaam van jullie dochtertje klinkt nog een andere plant, de doorn. Die twee planten, en ik bedoel dat met eerbied, die twee planten die geven precies aan hoe onze kinderen van nature zijn en hoe ze door genade kunnen worden. Want van nature zijn we allemaal, hoe we ook heten, met onze achternaam, en dat is aangrijpend, maar doornen en distelen. Dat geldt voor ons van nature en dat geldt voor onze kinderen. En de doornen en de distelen die wijzen naar de zondeval en die wijzen naar de vervloeking van de Heere als straf over de zonde. Heel aangrijpend om dat te beseffen en toch is dat nodig. Niet omdat wij het mooi vinden, want niemand vindt dat mooi. Ook vanmiddag niet, maar omdat het woord het zegt. Aan het eind van Jesaja 55 staat die tekst: voor een doorn zal een mitteboom en voor een distel een dennenboom opgaan. En dan wijzen onze kanttekenaren er ook op dat die doorn een beeld is van een niet wedergeboren mens. Daar begon het doopformulier ook mee. Wij samen met onze kinderen aan allerhande ellende, ja aan de verdoemenis zelf onderworpen. Zodat we in het Rijk van God niet kunnen komen, tenzij we van nieuws geboren worden, staan er met onze kinderen van nature buiten. En waarom is het nu zo nodig dat we dat beseffen, dat we er werkzaam mee zullen worden? Dat we ermee op de knieën zullen komen. En ik hoop dat jullie dat ook als moeder en vader zo samen, maar ook persoonlijk mogen doen. Dat we het mogen zeggen: Heere, nu draag ik van nature zo'n doornenbestaan. En mijn kind, maar wil u het door genade anders maken? En wil u geven dat het ons mag gelden en dat het onze kleine Olivia mag gelden, wat Psalm 52 zingt. Maar ik zal als de olijfboom groeien in het huis mijns groten Gods. Want de olijfboom geeft precies aan, ja, wat de Heere door genade wil schenken. En het zou mooi zijn om daar nog eens over verder te lezen. Jullie hebben wel eens verteld dat jullie van de olijfboom houden. Maar die olijfboom heeft in de Bijbel een prachtige betekenis. Die boom kan heel oud worden, die is altijd groen, draagt kostbare vrucht. Hoe zal dat kunnen? Voor ons, voor onze kinderen. Laat dat de vraag mogen worden van jullie leven, van jullie ouderschap. Maar ook jullie persoonlijke vraag. Hoe zal dat nu kunnen? Hoe zal ik nu van een doorn, een distel, een olijfboom kunnen worden in mijn kind? Kan u alleen omwille van diegene die in de hof van Gethsemane, de olijvenhof, heeft geworsteld en door de toorn van zijn vader gepest is, maar in die weg ook de zaligheid verdiend heeft. En het is om zijn lijden en sterven dat zondaren zalig kunnen worden. Dat ze opnieuw geboren kunnen worden. Dat het hen gelden mag. Ik zal als de olijfboom groeien in het huis mijns groten Gods. De Heere geven jullie dat te mogen ontvangen. Ook voor jullie kleine dochtertje. En de Heere geven jullie veel gebed in de opvoeding. Hij zegene jullie in alle dingen. Alles wat er nodig is voor jullie zelf en voor jullie meisje. Hij gedenke ook de grootouders die deze middag onder ons mogen zijn en getuigen mogen zijn van de doop van kleindochtertje. Laat het zo mogen zijn dat ook de grootouders hun kind, kleinkind, veel in het gebed aan de Heere mogen opdragen. En dat het ook u heel persoonlijk zou mogen gelden wat we aan het einde van de dienst nog hopen te gaan zingen. Dat geven de Heere. We willen overgaan tot de bediening van de doop, maar daarvoor wordt Olivia binnengebracht en zingen wij van Psalm 105, het vijfde vers. God zal zijn waarheid nimmer krenken, maar eeuwig zijn verbond gedenken. 105 vers 5, daarna zal de doopsbediening plaatsvinden. En na het amen zingen we zo mogelijk staande 134 vers 3, dat Heere zegen op uw daal. Wilma Olivia Hogendoorn, ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Amen. Eindigen we de doopsbediening met dankgebed en bidden we de Heere om de bediening, om de zegen over de bediening van zijn woord. Almachtige, barmhartige God en Vader, wij danken en loven u dat gij ons en onze kinderen door het bloed van uw lieve Zoon Jezus Christus al onze zonden vergeven en ons door uw Heilige Geest tot lidmaten van uw enig geboren Zoon en alzo tot uw kinderen aangenomen hebt. En ons dit met de heilige doop bezegeld en bekrachtigd. Wij bidden u ook door hem, uw lieve Zoon, dat gij dit kind met uw Heilige Geest altijd wilt regeren. Opdat zij christelijk en godzalig opgevoed worden en in de Heer Jezus Christus wassen en toenemen, opdat ze uw vaderlijke goedheid en barmhartigheid, die gij haar in ons allen bewezen hebt, mogen bekennen, en in alle gerechtigheid, onder onze enige leraar, koning en hoge priester Jezus Christus leven, en vromelijk tegen de zonde, de duivel en zijn ganse rijk strijden en overwinnen mogen, om u en uw Zoon Jezus Christus, met schaders de Heilige Geest, de enige en waarachtige God, eeuwiglijk te loven en te prijzen. Heere, laat dat gebed veel mogen worden herhaald in de binnenkamer van de doopouders en van de grootouders en de overgrootouders die er ook nog voor een deel mogen zijn. We dragen hen allen aan u op. Heere, laten ze veel op de knieën aan uw genadetroon gevonden worden. Denken aan de andere familieleden, de vrienden en vriendinnen, de gemeenteleden, ons allen, zoals we hier vanmiddag op deze zondag bijeen zijn. Heren, we mogen als u het geeft gaan luisteren naar uw woord. En we bidden van u of u door uw Heilige Geest dat woord voor onze harten wil openen. En onze harten wil openen voor uw woord. En wilt u door uw geest uw woord schrijven op de wanden, op de muren van ons hart. Opdat dat woord niet alleen in ons oor komt, maar ook in ons hart mag postvatten. En geeft u dat het ook in onze huizen veel gevonden mag worden. We bidden u voor de vaders en de moeders in de kerk, geeft u ze wijsheid, alles wat nodig is in de opvoeding van hun kind of kinderen. We bidden u, Heere, voor hen die de kinderzegen niet ontvingen. Wil u hen sterken en troosten. Wil u denken aan hen die verdriet kennen. Om welke reden dan ook, juist in een doopdienst, kunnen we zo herinnerd worden aan hoe we hier eenmaal stonden. Misschien onder heel andere omstandigheden. En het kan zijn dat het leven van onze kinderen zo anders gegaan is dan we zouden wensen. En Heere, als u ons als ouders brengt bij ons ja-woord in de doopdienst, dan zal er vanmiddag geen ouder zijn die er zonder schuld onderuit komt. Want wat moeten onze ja-woorden ons ook aanklagen en beschuldigen? Wie zijn wij toch geweest voor u? En dan bidden wij van u of u aan alle ouders wil geven wat nodig is. Boven alles de vrezen van uw naam. Laat het toch zo zijn, Heere, dat uw woord in ons hart gevonden mag worden. En wil u daartoe door de almachtige kracht van uw geest van nature gesloten harten openen. Heere, we bidden van u of u aan ons wil denken. Of u uw woord zo tot een zegen wil laten zijn. Geeft u dat ook vanmiddag de warmte ons niet hoeft te hinderen. Bewaar ons voor afleidende gedachten. Neemt u alles wat aan hindernissen aanwezig kan zijn, ook bij uw knecht weg. Geeft u dat hij geen hindernis hoeft te vormen. Maar dat hij uw woorden mag spreken. En wil u ze kracht verlenen. Heere, geef een zegen op alle plaatsen waar uw geroepen dienaren uitgaan om uw woord uit te dragen. Sterk en schraag hen, bijzonder als het moeilijk is. Dragen aan u op de gemeenten waar zorgen zijn. U kent alle zorgen en alle spanningen. Heere, dat de vorst der duisternis geen vat op de kerk zal krijgen, niet meer dan dat hij al vat heeft, scheld hem opdat hij van ons vliede. We bidden of u het zendings- en evangelisatiewerk wil zegenen en een heel bijzonder de verkondiging van uw woord onder Israël. We vragen van u, Heere, of u uw zegen wil geven aan onze overheid en aan ons vorstenhuis. Sterk degene die de stad of de plaats waar we wonen besturen. Geef hen wijsheid en laat hun regering tot welzijn van de kerk mogen zijn. En breid uw koninkrijk uit, ook vanmiddag nog onder ons. Wil u een jongen, een meisje, een man of een vrouw in het hart grijpen en tot bekering brengen. Heren, wij hebben dat niet verdiend. Wij moeten ook vanmiddag onze zonde, onze onwaardigheid, onze schuld u belijden. En daarom wil u met ons handelen vanuit uw trouwverbond. Wil u denken aan uw genade. Wil u denken aan uw belovende spreken. Wij kunnen daar ook geen rechten op laten gelden vanuit onszelf. Maar we kunnen u wel wijzen op wat u gezegd hebt. En Heere, mogen we u dan herinneren aan die eigen woorden van u, die spreken van onze armoede, van onze leegte, van ons gebrek, maar ook van uw volheid en van uw rijkdom en wat er bij u te verkrijgen is. Ik wil u geven dat er dan ook een tobbende, een worstelende moeder of vader, en die zou er vanmiddag kunnen zijn in de kerk, iemand die zo worstelt met de ziel van het kind of van de kinderen. Iemand die worstelt met de eigen eeuwige belangen. Maar zou u zo één nog willen opzoeken vanmiddag? Zou u nog willen laten merken dat u van alle worstelingen af weet? En zou u nog willen spreken door uw woord? Heer, het kan niet om ons. Vergeef ons alle zonden, maar schenk ons een zegen om Christus wil. Amen. We willen gaan zingen van de 81ste psalm, vers 9, 11 en 12. 81, 9, 11 en 12 zijn deze zondag drie collecten voor de eredienst, voor kerkelijke kassen. En de derde is voor algemene kosten kerk. De Heere zegene u en uw gaven. geliefde gemeente, op de grens van het beloofde land staat een oude man, 120 jaar. 40 jaar heeft hij het volk geleid door de woestijn en nu, op de grens van het beloofde land, neemt hij afscheid. En bij die gelegenheid houdt hij een drietal afscheidstoespraken die samen het boek Deuteronomium vormen. Het is Mozes. En in die afscheidstoespraken blikt hij terug, ja waarop, allereerst op hoe de Heere het volk van Israël op een wonderlijke manier uit Egypte had bevrijd. En hoe de Heere in zijn onbegrijpelijke trouw dat volk had geleid door de woestijn tot aan de grens van het beloofde land. Maar Mozes wijst het volk ook op de wetten die de Heere aan het volk heeft gegeven en op de woorden die de Heere tot het volk had gesproken. En dan zegt hij erbij waar die woorden moeten komen. En dan zijn we bij de tekst van deze middag. Want Gods woord moet altijd ergens komen. Al die preken die wij hebben gehoord, ook de preek van vanmiddag, tekst van vanmiddag, die moet ergens komen. Dat schrijven we ook bij onze tekstwoorden. Waar Gods woorden moeten komen. Drie gedachten. Allereerst in het oor. Want vers 4 begint zo: hoor Israël. In de tweede plaats, in het hart, vers 6. Deze woorden die ik u heden gebied, zullen in uw hart zijn. En tenslotte, in ons huis. Vers 7. Ge zult uw kinderen die woorden inscherpen en daarvan spreken als gij in uw huis zijt. En vers 9, ge zult ze op de posten van uw huis schrijven. Dus waar het woord van God moet komen, drie gedachten, in ons oor, in ons hart en in ons huis. Beginwoorden van onze tekstgemeente zijn tot op de dag van vandaag in het Jodendom buitengewoon belangrijke woorden. Misschien dat u het wel weet, die woorden worden het Shema genoemd, dat is het Hebreeuws voor hoor, het eerste woord van vers 4. Maar die woorden die we zo lezen in vers 4 en eigenlijk ook in vers 5, dat zijn de eerste woorden die aan een klein kindje geleerd worden door de Joden wanneer zo'n kindje leert praten. Hoor Israël, de Heere onze God is een enig Heere. Het zijn ook de woorden die een godsdienstige Jood iedere dag minstens twee keer opzegt. 's Ochtends en 's avonds die belijdenis. Hoor Israël, de Heere onze God is een enig Heere. En het zijn de woorden waarmee een godsdienstige Jood sterven wil. Het liefst heeft zo iemand dat zijn laatste woord dit woord is. Hoor Israël, de Heere onze God is een enig Heere. Belangrijke woorden, niet alleen voor het Jodendom vandaag, maar ook vanuit Gods woord voor ons. Waarom? Laten we die woorden eens wat van dichterbij bekijken. Eigenlijk vallen vers 4 en 5, daar willen we eerst op letten, uiteen in twee gedeelten. Aan het begin wordt er beleden wie God is. De Heere, onze God. Dat is dus de God die door het verbond onze God geworden is. De Heere, onze God is een enig Heere. Wat betekent dat precies? Er zitten eigenlijk twee dingen in. Daar zit om te beginnen in: de Heere onze God is één, de enige God, de enige Heere. Tegenover alle goden van het heidendom en godinnen van het heidendom staat de ene ware God. Die God die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Die God die aan het begin staat van ieders mensenleven. En ook van het leven van jullie dochtertje. Die God die recht heeft op ons leven. Eén God. Wat er ook mee gezegd wil worden, en dat is het tweede, dat is dat er in God alleen maar eenheid is. En dat is misschien een beetje moeilijk. Maar dat wil dit betekenen dat er in God geen tegenstrijdigheid is. Dat de Heere niet in tegenstelling met zichzelf is. Wij kunnen dat als beperkte mensen wel eens zo zien. Dan zeggen wij, de Heere is aan de ene kant heilig en rechtvaardig. En aan de andere kant is zij ook barmhartig en genadig. En dan spelen we die dingen heel snel in gedachten wat tegen elkaar uit. Maar dat is niet Bijbels. De Heere God is in al zijn eigenschappen, in zijn wezen, een eenheid. De Heer is nooit in tegenspraak met zichzelf. Ook zijn heiligheid en zijn rechtvaardigheid en zijn genade en zijn barmhartigheid, ze strijden niet met elkaar. Ze heffen elkaar ook niet op. Ze ontmoeten elkaar. En dat stip ik vanmiddag maar even aan, maar daar zou u zo voor uzelf ook in deze pas begonnen week nog eens over na kunnen denken. Ze ontmoeten elkaar op Golgotha, waar Gods rechtvaardigheid over de zonde torent. En Gods heiligheid zijn eigen lieve zoon beladen met de schuld van heel zijn kerk niet eens kan zien, daarom wordt het 3 uren donker. Maar waar de Heere tegelijkertijd een weg opent van bloed en van zaligheid. In zijn onpeilbare barmhartigheid en in zijn liefde. Wel, dat klinkt allebei dus door in die belijdenis. De Heere, onze God, is een enig Heere. Er is maar één God. En die God is in zichzelf ook een eenheid. En dat woord moet gehoord worden. Want zo begint de tekst. Hoor, Israël. Ja, en dan wordt die belijdenis gevolgd. En we lezen verder in de tekst. Die belijdenis wordt gevolgd door wat de Heere vraagt. Vers 5. Zo zult gij de Heere uw God lief hebben met uw ganse hart en met uw ganse ziel en met al uw vermogen. Het is alsof de Heere zegt, als ik nu de enige God ben, dan heb ik er ook recht op om alleen gediend te worden en om door u lief gehad te worden. En als ik een eenheid ben, de enige God ben, ook in die betekenis, dan heb ik er ook recht op dat u mij lief hebt met een ongedeeld hart. Met, hoe staat het hier met die bekende woorden, met uw ganse hart en met uw ganse ziel en met al uw vermogen. Iets over die woorden, het hart. In de taal van het Oude Testament, dat betekent eigenlijk het centrum van het leven. Dus dat is iets anders. Ik doe dat misschien op de preekstoel ook wel eens en u misschien denkt er ook wel eens aan. Maar als wij het Bijbels gesproken over ons hart hebben, dan wijzen we nog wel eens naar de plaats waar ons hart zit als lichaamsdeel. Maar het hart, als de Bijbel daarover spreekt, bedoelt eigenlijk iets anders. Die bedoelt het hart als het centrum van het leven. Daar hoort ook bij mijn denken. En daar hoort ook bij mijn willen. En daar hoort ook bij alles wat ik begeer. Het hart. En dat wordt nog eens aangevuld met uw ganse ziel. Dat is een woord dat de mens heel bijzonder aanduidt naar zijn binnenste. Alles wat er in het binnenste van een mens is. En dan staat er nog eens bij met al uw vermogen. Dat wil zeggen met alle krachten. Ook de krachten van je lichaam. Alles wat je kunt. Wel, de Heere zegt, dat moeten we nog eens even op ons laten inwerken vanmiddag. Ge zult mij lief hebben met uw denken, met uw wil, met uw verlangens, met uw begeerten, met al uw verlangens, met uw innerlijk, uw diepste beweegselen, met al uw lichamelijke kracht. De Heere doet, om zo te zeggen, een beroep op heel de mens. Hij eist heel de mens op. Dat is wat de Heer Jezus later noemt het grote gebod. Ge zult de Heere uw God lief hebben. Dus de Heer heeft eerst gezegd wie hij was. En vervolgens wat hij vraagt. En nog een keer, die woorden die moeten nu allereerst komen in ons oor. Hoor, Israël. Dat leert ons vanmiddag iets belangrijks. Dat leert ons dat het christelijk geloof de godsdienst is van een sprekende God en van horende mensen. Dat moeten wij worden. Horende mensen. En dat moeten onze kinderen ook worden. Horende kinderen. Horend naar wat God te zeggen heeft. Dat allereerst. Hoor, Israël. En trekt u de lijn maar door. Bent u een horend mens geworden, geestelijk gesproken? Want horen, dat wil dus zeggen horen naar het woord van God, naar de prediking van het woord van God. Bent u vanmiddag, ben jij vanmiddag in de kerk gekomen om te horen? Hebt u uw oren al gespitst om de woorden van de Heere te vernemen? Was het uw gebed? Heere, wilt u tot mij spreken? Is het u, is het jou vanmiddag te doen om een woord van God? Hoor, Israël. Het is nodig dat we horende mensen worden. Niet alleen op de zondag. Dat ook, er ligt in onze tekst eigenlijk een dringende aansporing om te komen onder de prediking van het woord. Maar ook door de weeks. Om horend te luisteren naar het woord van God. Om te bidden en dat woord te lezen. En opnieuw te vragen, Heere, wil u daardoor spreken en mag ik het horen? Het woord van God moet komen in ons oor, gemeente. Dat is niet genoeg. Maar algemeen gesproken, menselijk gesproken, is het zo. Als het niet in het oor komt, komt het ook niet in het hart. Als het niet in het oor komt, komt het ook niet in het hart. En dat moeten wij ook aan onze kinderen leren. Om te horen, om te luisteren. Daarvoor is ook nodig dat we ze proberen eerbied bij te brengen voor het woord van God. Om daar ons best voor te doen. Om te luisteren wat heeft God te zeggen. Het woord van God in het oor. Ja, zegt iemand, maar dat is toch niet genoeg? Nee, dat is ook niet genoeg. En daar spreekt de tekst van deze middag ook van. Waar Gods woord moet komen. Allereerst in het oor, maar vervolgens ook in het hart. We lezen verder. Deuteronomium 6, het zesde vers. En deze woorden die ik u heden gebied, zullen in uw hart zijn. Dus het is niet voldoende dat het in het oor komt. Het is natuurlijk zeker niet goed als het ene oor ingaat en het andere oor weer uitgaat. Dat we de woorden van de Heere zo heel snel naast ons neer kunnen leggen en ook weer kunnen vergeten. Maar als het ons oor ingegaan is, als we het hebben gehoord, als we het hebben gelezen, dan is het vervolgens ook nodig dat het in ons hart komt. Dat zegt Mozes. Deze woorden die ik u heden gebied, zullen in uw hart zijn. Eigenlijk staat het er in het Hebreeuws iets anders. Er staat, deze woorden die ik u heden gebied, zullen op uw hart zijn. Dat verwonderde me eigenlijk een beetje toen ik dat zo las. Wij zouden zeggen in uw hart. Dat is toch veel innerlijker, veel diepgaander. Op uw hart. Wat wordt daarmee bedoeld? Dan wordt het hart vergeleken. En neemt u die vergelijking maar eens mee. En jullie ook. Dan wordt mijn hart vergeleken met een kamer. En die kamer die heeft, net zoals jouw kamer thuis, verschillende muren. En als je zo rondkijkt op jouw kamer thuis, dan hangen er waarschijnlijk op verschillende plaatsen aan die muren posters of afbeeldingen of foto's of een prikbord. Gods woord vergelijkt ons hart, het centrum van ons leven, met een kamer. Met muren, met wanden. En u zegt Mozes, die oud geworden Mozes in de tekst. En deze woorden. Die woorden van de enige God. Wie hij is. Die woorden van de enige God. Wat hij vraagt. Die woorden zullen op uw hart, op de wanden van uw hart, op de muren van uw hart geschreven staan. Dat is de betekenis. Gods woord op de muren van ons hart. Wat is daarvoor nodig? Daar is voor nodig de houding van Maria. Van wie we lezen in Lucas 2 dat ze de woorden van de Heere bewaarde en die overlegde in haar hart. Dat is nodig. Doet u dat? Doe jij dat? Niet alleen op zondagavond, maar ook door de weeks. De woorden van de Heere overdenken, overleggen, biddend overleggen in je hart. Bewaren als een kostbare schat. Nog eens nalezen als je het vergeten bent. Ouderen, nog eens naluisteren. De stilte van uw kamer. Misschien op maandagmorgen het eerste stuk van de preek. Om de woorden van God te overwegen, te overdenken. En toch is dat ook niet genoeg. Wat is er nodig, wil het woord echt in het hart komen? Ja, daarvoor is nodig dat wonderlijke werk van de Heilige Geest. Die Heilige Geest van wie we hebben gelezen in Jeremia 31, dat Hij het is die Gods woorden gaat schrijven in het hart. Hoe staat het er? Ik lees het u voor, Jeremia 31, vers 33. Ik zal mijn wet in hun binnenste geven en zal die in uw hart, u mag daar ook weer lezen, op hun hart, op de muren van hun hart schrijven. Dus dat is een beeld van wat de wedergeboorte, de vernieuwing van het hart eigenlijk is. Wat gebeurt er als de Heere een mens een nieuw hart gaat geven? Dan komt de Heilige Geest in die kamer van het hart. En dat is van nature een gesloten kamer. In ieder geval gesloten voor God en voor alle dingen van God. En die staat tegelijkertijd met de andere deur helemaal open voor de zonde. En voor alle dingen van hier en nu en van beneden. Ons hart, de kamer van ons hart. Hoe is het eigenlijk in de kamer van u, van jou, van mijn hart? Als u dat zo eens nagaat, wat staat er eigenlijk op de muren van je hart? Staan daar misschien zonden geschreven, boezemzonden zoals we die noemen, zonden waar we helemaal aan verknocht zijn en vastzitten en waarvan we niet los willen komen? Staan daar misschien allerlei aardse begeerten opgeschreven? Wat staat er op de muren van je hart als je in gedachten eens in die kamer kijkt? En dat moet je jongeren ook echt eens doen. Nog een klein poosje vakantie en dat is je gegund, maar neem er eens de tijd voor om in alle stilte en alle rust te kijken in de kamer van je hart. En als je niet weet hoe het moet, dan moet je dat aan de Heere vragen. Heere, mag ik dat nu eens zien? Wat staat er op de muren van mijn hart geschreven? Ouders, dat is ook een vraag die naar ons allen toe komt. Wat staat er op de muren van ons hart? Hoe is het in ons binnenste? Als de Heilige Geest een nieuw hart geeft, als de Heilige Geest het hart opent, dan komt Hij in die kamer die van nature dicht zit voor God en voor zijn woord. En die we ook het liefst dicht houden. En dan verschaft de Heilige Geest zichzelf toegang, als ik het zo zeggen mag. Dan dringt Hij op een krachtige, op een onnaspeurlijke manier die kamer van het hart binnen. En wat gaat de Heilige Geest dan doen? Dan gaat Hij het woord van God en de wetten van God, ook die belijdenis van Deuteronomium 6 vers 4 en vers 5, die gaat Hij schrijven op de muren, op de wanden van je hart. En dat betekent dan dat dat in het centrum van je leven komt te staan. En dat dat het allerbelangrijkste wordt. Ja, en wat gaat er dan natuurlijk ook gebeuren? Dan gaat die wet je aanklagen. Dan gaat die wet je beschuldigen. Want wie kan dat? God liefhebben boven alles. Nou, dat kunnen we als de Heere ons een keer gezegend heeft, in de beste ogenblikken van ons leven misschien eens proberen en nog eens denken, kijk, dat is er in mijn leven op dit moment. Ik heb God echt lief. Maar wie kan het alle uren van de dag? En wie kan het alle minuten in het uur? En alle seconden in de minuut? En dat is wel wat God eist van ons en van onze kinderen. God liefhebben boven alles en de naaste als onszelf. Kijk, als de Heilige Geest die woorden gaat schrijven op de muren van je hart, dan gaan ze je ook aanklagen en beschuldigen. Dan komt de verdriet over wat je tegenover de Heere hebt gedaan. En dan komt er ook liefde tot de Heere en tot zijn dienst en tot zijn woord. En dan wordt het ook je gebed, Heere, mag ik nu van u ontvangen wat nodig is om u lief te hebben en om u te dienen zoals u dat vraagt. Gods woord in ons hart, dat is nodig. Dat kun je als ouders aan je kind niet geven. Ik denk dat er heel wat ouders zijn vanmiddag die wel eens in de kamer van het hart van uw kind wilden komen. En die daar ook wel eens zouden willen gaan schrijven op de muren van dat hart. Maar het zou toch niks goed zijn als wij er gingen schrijven. Wat u als ouder niet kunt, dat kan de Heere wel. Wat is het nodig om de Heere daar veel om te vragen? Is het gemeente niet iets wat de Heere eigenlijk ook beloofd heeft? Bij het heilig sacrament van de doop. Toen we die belofte van de doop zo hoorden klinken, ook vanuit het formulier deze middag weer. Kunnen we in heel veel verschillende bewoordingen zeggen, maar mag ik het nu eens zo zeggen, dan belooft de Heilige Geest bij de doop. En ik wil in het hart en in de kamer van het hart van dit kind komen. En ik wil er wonen. En ik wil op de muren van die kamer gaan schrijven. Gods woord en Gods wet. Dat is een belofte. En een belofte in het woord van God is nooit een voorspelling. Want dan zou je kunnen zeggen, nou maar dat komt toch niet altijd uit. En er zijn toch ook genoeg gedoopte kinderen bij wie dat helemaal niet gebeurt. Maar dat is een toezegging. Een toezegging waar de Heer het zegt opdat we ermee op de knieën komen. Als ouders en als kinderen. Om het te vragen van de Heere, Heere, wil u dat nu doen? In mijn hart. Wil u zo met uw Heilige Geest komen? En wil u zo gaan schrijven op de muren van mijn hart? En wil u het doen naar uw eigen belofte in het hart van mijn kind? En dan mag je de Heere, jonge vrienden, ouders, dan mag je de Heere wijzen op zijn eigen woorden. Heere, wil u dat doen naar uw eigen belofte? Gods woord in het hart. Ja, dat kan ook alleen maar omwille van diegene van wie Psalm 40 zingt. Ik draag uw heilige wet in het binnenste ingewand, de Heer Jezus Christus. Die heeft de wet van zijn vader volkomen gedragen in zijn hart. En het is op grond van zijn werk, op grond van zijn gehoorzaamheid alleen, dat dat wonder ook in een mensenleven gebeuren kan. En dat het woord van de Heer geschreven wordt op de muren van je hart. Gods woord in ons oor, Gods woord in ons hart. Ja, en daar moeten de ouders dan ook van gaan spreken. Gods woord in ons huis. Want de Heere heeft het gezegd, dat we eerst willen gaan zingen van Psalm 78, het derde vers. Want God heeft zijn getuigenis gegeven aan Jacobs huis, een wet om naar te leven, die Israël zijn nageslacht moet leren. Derde vers van Psalm 78. Gods woord in ons oor, in ons hart en tenslotte in ons huis. Hoe dan? Drie woorden in onze tekst nog die dat aangeven. Allereerst inscherpen. Gij zult ze uw kinderen inscherpen. En dan een tweede woord en daarvan spreken. En dan het laatste woord, vers 9, op de posten van uw huis schrijven. Dus inscherpen, spreken, schrijven. Iets nog over die drie dingen en dan maar heel praktisch. Want dan wordt de Bijbel ook heel praktisch. De vaders en moeders in Israël, we hebben geen reden om deze oude wet tot Israël te beperken. De vaders en moeders vandaag hebben de heilige en de dure plicht om de woorden van de Heere bij hun kinderen in te scherpen. Dat is het eerste. Dat wil zeggen dat ze die woorden als het ware moeten inslijpen. In het grondwoord ligt ook de betekenis van herhaling. Dat is dus de moeder te rand van haar bed met haar kind een psalmversje lerend, regel voor regel. Of een tekst. Dat is de woorden van de Heere steeds weer onder de aandacht brengen. Die moeilijke woorden, die oude psalmregels waar dat kind van 4 of 5 helemaal niks van... Ja, die ook. Jazeker, die ook. Dat is de wijze die de Heer heeft voorgeschreven. Niet opdat dat een heel leven lang geheimtaal zal blijven. Want de kinderen, ze hebben te vragen naar de betekenis van die woorden. Maar de kinderen in Israël leerden de dingen voordat ze ze begrepen. Wij hebben dat omgedraaid. Wij willen eerst alles begrijpen. We willen er nog eens over discussiëren. En dan misschien ook nog wel het liefst zo weinig mogelijk van de dingen van de Heer en van zijn woord echt leren. Maar in Gods woord is het precies omgekeerd. Eerst leren. Ge zult ze uw kinderen inscherpen. En als u ooit aan een sterfbed hebt gestaan, dan weet u misschien wel hoe lang een psalmvers mee kan gaan. En als u bij mensen die heel ernstig dement geworden zijn bent, dan weet u misschien wel hoe lang een psalmvers of een tekst die ingescherpt is mee kan gaan. Ge zult ze uw kinderen inscherpen. Door herhaling steeds weer inprenten. Daar ligt een belangrijke taak, ook wel voor de moeders. Dat zeg ik niet om er als vader vanaf te zijn, of om de vaders te verontschuldigen, maar er ligt zeker ook wel een belangrijke taak voor de moeders. Ik denk dat dat een van de redenen is waarom wij in de kerk altijd beducht zijn voor het al te veel werken buitenshuis van moeders. Ik zeg niet dat dat altijd mogelijk is, dat de moeder helemaal thuis is. In onze tijd is dat soms ook niet meer mogelijk altijd. Maar wat is het belangrijk dat de moeder er op gezette tijden is om haar jonge kind de woorden van God in te scherpen. En de vader ook wel, jazeker. Nog iets. En tweede woord daarvan spreken. Ja, daar roept de Heer ook toe op, dat wij over het woord van God zullen spreken. Dat doen wij misschien wel veel te weinig in onze gezindte, die mij lief is. Dat vinden we misschien wel oneerbiedig, of we vinden het vroom. En we zeggen misschien bij onszelf, als je niks hebt, dan kun je er eigenlijk ook niet over spreken. Waar moet je dan nog over spreken? Maar de Heere zegt het hier bij monden van Mozes tegen al die ouders van Israël. En eigenlijk ook niet alleen tegen de ouders, maar ook tegen de mannen of vrouwen die gehuwd waren en zonder kinderen bleven. En ook tegen degene die weer op een andere manier door het leven gingen. Gij zult daarvan spreken. Over het woord van God spreken. Wanneer? Dan wordt de Bijbel heel concreet, vers 7. als ge in uw huis zit. En ik trek de lijn maar even door bij de koffie dus. En aan tafel als u zit te eten. En 's avonds na een dag werken als u nog even samen op de bank zit, als u samen mag zijn. Of misschien met de kinderen. Daarvan spreken. En als u, wat staat er nog meer, als gij op de weg gaat. En ik trek de lijn opnieuw door. Als u in de auto zit, straks naar huis rijdt. Daarvan spreken. Als u met vakantie gaat en een heel aantal kilometers rijdt, daarvan spreken. Als u een dagje weggaat en op de weg bent, als u op de weg bent, daarvan spreken. De Bijbel is op dit punt heel concreet. En als u opstaat en als u nederligt, dat wil zeggen aan het begin van de dag en aan het einde van de dag. Heel die dag moet bepaald worden door het spreken over God en over zijn woord. Betekent dat, dominee, dat er dan altijd alleen maar over de Heer en over de Bijbel gesproken kan worden? Want dat kan toch niet? Dat kan toch ook iets verstikkends hebben, dat je het niet kan hebben over... Ja, dat zou natuurlijk ook nog iets verstikkends kunnen hebben, al bent u misschien ook wel eens bij mensen geweest. Ik herinner me ze wel. Bij wie de dingen van de Heere zo belangrijk waren en zo hun hart hadden, dat het er binnen de kortste keren over gaat. Omdat het hun hart heeft, dan is het niet verstikkend meer. Maar wat de Heere hier vooral bedoelt, dat is dat wij het woord van God betrekken op het leven van alle dag. En dat we het leven van alle dag betrekken op het woord van God. En als we dat nu niet doen, dan krijgen we een zondagschristendom. Op zondag gaan we naar de kerk, we luisteren naar het woord van God, we gaan weer uit de kerk naar huis... En we leven 6 dagen helemaal los van dat woord van God. Daar heeft de Heere u, en als u kinderen mag hebben, uw kinderen niet voor over. Ge zult daarvan spreken. Nog een keer, ook als je samen bent. Over deze dingen spreken. Doen we dat. Misschien ook wel vanuit het gemis. Want... Dat kan zo zijn in uw leven, dat u zegt, waar moet ik het nu over hebben als ik niets heb? Maar als je dan eens vanuit het gemis mag spreken, vanuit een levend gemis zou mogen spreken, dat zoek ik ook. Het kan wel eens beschamend zijn, gemeente, als je zulke mensen tegenkomt. We waren van de vakantie op een park... Er waren heel wat gezinnen uit Nederland en je spreekt zo is deze en gene. En ik ga helemaal geen mensen in de lucht steken, maar te midden van al die mensen waren er zo een man en een vrouw met de 2 kinderen. En je merkte dat ze bij alle gesprekken die ze zochten, toch ook zochten naar geestelijk contact. Niet op een opgeblazen, op een optochtelijke manier, maar heel puur. Toch eens proberen om nog te spreken over de Heere en zijn woord. Wat is er belangrijk voor ons? Ge zult daarvan spreken. Het is er dan veel wat ons moet aanklagen, gemeente. Ons. Ik ga in gedachten naast u zitten. Waar hebben we allemaal niet over gesproken? En waar hebben we niet over gezwegen? Het laatste. Wat de tekst zegt als het gaat over Gods woord in ons huis. En het is ook het laatste in de preek. Vers 9. Gij zult ze op de posten van uw huis en aan uw poorten schrijven. Als u wel eens in een Joodse wijk in bijvoorbeeld Antwerpen bent geweest. En u ziet de huizen waar die Joodse mensen wonen. Dan moet u maar eens kijken als u het nog nooit gezien hebt naar de deurposten. Daar zie je aan de deurposten die kleine, vaak prachtig versierde kokertjes. In die kokertjes zitten wetsteksten, bijbelteksten op een papiertje geschreven en opgerold. Want zo geloven orthodoxe Joden vandaag, dat is iets van de gehoorzaamheid aan vers 9. Ge zult deze woorden op de posten van uw huis schrijven. Zou de Heere dat zo bedoeld hebben? Misschien dat er iemand zegt dat is wel erg letterlijk. Het zou kunnen dat de Heere het nog letterlijker bedoeld heeft. Net zo letterlijk als dat het hier staat, dat de Heere bedoeld heeft onder het oude Israël, waar lang niet iedereen een Bijbel had, een wetstekst had. Maar dat de Heere bedoelt, Israëlieten, u moet letterlijk op de deurposten van uw huis mijn wetten en mijn woorden schrijven. Het is mogelijk, er zijn verschillende uitleggers die aan die mogelijkheid denken. Matthew Henry wijst erop dat in de tijd van de vroege reformatie in Engeland, toen lang nog niet iedereen een Bijbel had, de theologen de opdracht gaven om in de kerken op de muren en op de pilaren bijbelteksten te schrijven. En de mensen die voor de dienst in de kerk kwamen, konden zo toch bekend worden met het woord van God. Wel zoiets, ge zult ze op de posten van uw huis schrijven. En dan begrijpt u wel wat dat voor ons vandaag betekent. Want dan betekent dat naar alle waarschijnlijkheid voor ons niet dat we dat zo heel letterlijk nog moeten doen. Wij hebben allemaal onze Bijbel, maar staat onze Bijbel centraal? En worden we eraan herinnerd? En is er in ons huis ook de belijdenis naar omwonenden toe dat we ons door het woord van God laten gezeggen, of schamen we ons voor de Bijbel? En stoppen we die weg? Ge zult ze op de posten van uw huis schrijven. Wat heeft de Bijbel heel praktisch voor plaats in ons leven? Is er nog iets van te lezen, misschien op een wanbord aan de muur? Ligt uw Bijbel misschien binnen handbereik? Die mensen zijn er ook, bij wie je binnenkomt en bij wie je de Bijbel binnen handbereik ziet liggen. Daar kunnen we ook nog weer een spel van gaan maken. Ik heb toch eens meegemaakt dat er een oude vrouw een Bijbel snel klaar ging liggen, want de dominee kwam op bezoek. Dus ze legde hem maar demonstratief neer. Daar gaat het niet om. Maar heeft de Bijbel in ons leven een centrale plaats? Zijn we er aan verbonden geraakt? Zijn we eraan verbonden geraakt zoals Petrus? En daar sluit ik dan mee af. Tot wie, Heere, zouden we heen gaan? Gij hebt de woorden des eeuwigen levens. Amen. Eindigen we met dankgebed. Heere, laat die vraag mogen meegaan. Wat is de plaats van uw woord? Is het gekomen in ons oor? Is het gekomen in ons hart en is het door wederbarende genade geschreven door de Heilige Geest op de wanden van ons hart? Welke plaats heeft het in ons huis? Zegen uw woord, Heere. Vergeef al het gebrekkige en al het zondige dat eraan was. Maar zegen het u en laat het meegaan en werkt u door uw woord en door uw geest bekerend onder ons en onder ons nageslacht. We vragen het van u, om Christus wil alleen. Amen. Psalm 52, het zesde vers, maar ik zal als de olijfboom groeien, is onze slotzang. 52, vers 6. Ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere die in zijn naam op u wordt gelegd. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.